Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Ja, luisteraars, welkom vanavond weer in een nieuw programma van Te Gast Bij. En ook vandaag hebben we weer drie gasten. Ik mag vandaag het programma samen met Rian presenteren. En Rian zal even de line-up geven voor vanavond.
Ja, allereerst, daar hoort ook nog bij Gianni Wouters. Die zit achter de knoppen, dus die voorziet ons van allerlei muziek en de goede geluidssterkte. En ja, waar wij mee beginnen, wie we uitgenodigd hebben, en we zijn heel blij dat die is kunnen komen, dat is Michel Tromp. Dat is onze nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Baarle-Nassau. En ja, we zullen aan hem vragen hoe het hem hier bevalt en hoe hij hier terechtgekomen is en wat hij op zijn bord heeft aangetroffen toen hij hier kwam. En als tweede komt hier Alwijn ten Katen. Die is algemeen bestuurslid van het waterschap Brabantse Delta namens het CDA. En die kan ons zeker nog in deze tijd het nodige vertellen over droogte en waterzuivering, wat ons allemaal hier, wat ons allemaal bezighoudt. Dus daar komen we wel aan uit. En als derde, iemand van de Benardes-octave in Ulicode, namelijk Jacqueline van de K. Dat is een tegenstelling tot hetgeen in ons weekblad staat. Want dan zouden twee andere dames komen, maar Jacqueline kan dat heel goed verwoorden. En die kon ons vertellen over hoe het Benardes-octave in aangepast vorm in het kader van corona hier gaat plaatsvinden.
Ja, nou, dat is een mooie opstelling, Rian. En we hebben natuurlijk ook aan al de mensen gevraagd om hun lievelingsnummer aan te geven. En die gaan we ook nog draaien. En dat belooft weer mooie muziek te worden. Ja, dan beginnen we met Michel. We hebben afgesproken dat we elkaar zouden tutoyeren. Dat kan, hè. We kennen elkaar al 5 minuten.
Dus dat gaat heel vlug.
En in een kleine gemeenschap kan dat ook heel goed. Ja, Rian zei het net al, nieuwe gemeentesecretaris, maar je bent al benoemd op 1 februari. En voordat we even terug gaan blikken over waar je nou eigenlijk vandaan komt. Een benoeming die, denk ik, na 6 weken al werd beïnvloed, het inwerken door corona.
Klopt.
Dat lijkt me geen makkelijke periode om in te werken.
Nee, dat klopt. Ik heb sommige mensen nog niet gezien. Althans, niet lijfelijk, maar wel gesproken of gemaild. En daar waar ik eigenlijk heel graag mensen opzoek, om gewoon met mensen even kort te spreken, ja, is dat toch een stuk lastiger als je allemaal op afstand zit. Dus ook het kennismaken is daardoor inderdaad wel bemoeilijkt, klopt.
En heb je dan al een beetje feeling met de mensen voor wie je verantwoordelijk bent?
Ja, dat wel. Dat heeft misschien ook te maken met het feit, waar ik vandaan kom, zal ik zo direct wel iets over zeggen. Dus ik ben niet helemaal nieuw. En ook niet in de gemeenschap Baarle helemaal nieuw. Dus ik denk wel dat ik al vrij snel wel heb gezien van, hier is wel het een en ander nodig. Of hier is het prima zoals het nu gaat. Ja.
Ja, en ja, dat brengt ons toch wel even terug. Hè? Want, je hoeft niet helemaal bij de lagere school te beginnen. En, hoewel die ook interessant kan zijn. Maar waar ben je geboren? En wat is zo'n beetje je loopbaan ook geweest naar de plek waar je nu bent beland?
Ik ben geboren in de Achterhoek, in Brummen. Dat ligt bij Zutphen. Voor zover mensen dat niet weten, dat ligt in Gelderland, Arnhem, in de buurt. Daar ben ik opgegroeid. Ik heb de HTS gedaan, HTS bouwkunde. Later nog gespecialiseerd in alles wat op het gebied van constructies. Staalconstructies, betonconstructies, houtconstructies. Dus daar weet ik eigenlijk alles van. En daar heb ik wel geteld 1 maand in gewerkt. En daarna dacht ik, ik weet niet of hele dagen achter een computer nou echt bij mij past. En zodoende ben ik bij een gemeente terechtgekomen. De gemeente Barendrecht, dat was mijn eerste gemeente in het westen van het land.
Maar dat is een hele switch. Eerst bouwkunde en dan...
Ja. Die switch wordt dan in zoverre wel verklaard dat ik begonnen ben als inspecteur bouw- en woningtoezicht met als specialisatie constructies bij een gemeente waar heel veel gebouwd werd. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat het werken met mensen veel en veel leuker is dan het werken met dingen. En zo ben ik eigenlijk van het ene plekje naar een andere plekje gerold. Ja.
In de gemeentes en toen op een gegeven moment ben je leiding gaan geven.
Ja, dat was eigenlijk ook al heel snel. Ik was 25, er was een groot tekort aan technisch personeel. En ik dacht, ik doe dit nou 2,5 jaar, misschien kan ik al wel leiding gaan geven. En ik ben op mijn, ik geloof dat ik 1 dag 26 was, ben ik begonnen bij de gemeente Goorlen, waar ik ook woon. En daar ben ik werkleider bouwzaken geworden. Dus dat moet je je van voorstellen, een man of 5. Maar toch, dus daar is mijn eerste leidinggevende ervaring ontstaan.
Nou. En daar verder, want ja, daar heb je best een periode gewerkt. Hè? Ja. Ook even de cv geïnspecteerd.
Heel natuurlijk. Goed, heel goed. Nee, daar heb ik best een tijdje gewerkt. Ik denk een jaar of 5, 6 heb ik daar gezeten als werkleider. En toen vond ik het tijd om weer eens wat anders te gaan doen. Heb ik heel kort bij de gemeente Roosendaal gewerkt, maar daarna bij de gemeente Baarle-Nassau. Okay. Als afdelingshoofd ruimtelijke zaken. Dat deed ik met heel veel plezier. Waar het niet dat de toenmalige gemeentesecretaris ernstig ziek werd. Marloeke van Mierlo.
Ah ja.
Zij is helaas ook overleden een aantal jaren terug. En toen ontstond de situatie van, goh, wie gaat nu tijdelijk de gemeentesecretaris vervangen? Want we hebben net voor haar hadden we een interim gemeentesecretaris gehad. Daarvoor een secretaris met wat gedoe. Dus men had eigenlijk ook wel behoefte aan wat rust in de tent. En mij was gezegd, nou, dit duurt een maand of 2. En dan zijn de behandelingen ondergaan. En dan kun je gewoon weer fijn afdelingshoofd ruimtelijke zaken zijn.
Maar dat liep anders.
Dat liep inderdaad anders. Ja. Bijna een klein jaartje gedaan, denk ik. En totdat ik weer mensen in Goorlen tegenkwam. En die zeiden van, goh, ben jij niet geïnteresseerd om bij ons adjunct directeur eerste loco-secretaris te worden? En dat heb ik toen gedaan. En ook daar werd ik eigenlijk vrij snel door het vertrek van de gemeentesecretaris daar. Die vertrok ongeveer nadat ik er 1,5, 2 jaar zat. En toen werd ik eigenlijk met name door het personeel gevraagd van, goh, wil jij niet gemeentesecretaris worden hier? Dus
eigenlijk ook wel zoals het vaak kan lopen in het leven op basis van toevalligheden.
Ja, klopt. Ja.
En toen was de ABG-organisatie allemaal in opbouw?
In die tijd was de ABG-organisatie nog niet in opbouw. Want ik spreek nu, toen ik gemeentesecretaris werd in Goorlen. Dat is geweest in 2009. Dus toen was de ABG-organisatie nog niet in opbouw.
Nee, die is in 2016 gekomen.
Ja. Precies, ja. Overigens was ik toen gemeentesecretaris van Goorlen. En het heeft nog even uitgezien dat we een ABGG-organisatie zouden gaan optuigen.
Ja, aanvankelijk.
Want Goorlen zou waarschijnlijk ook nog meedoen. Maar dat liep ook anders.
Ja.
En, maar goed, ik heb dat ook een tijd gedaan in Goorlen.
En toen ben je weer na je gemeentesecretarisfunctie in Goorlen weer eigenlijk een beetje terug naar de roots gegaan.
Ja, klopt. Ja, ja, goed.
Zagen we op de site dat u...
Je, mag ik je zeggen hoor. Ja. Graag.
Dat u een kind in uw armen had.
Ja.
Dat is inmiddels ook al een paar jaar oud.
Ja, dat klopt. Ja. Nee, dat ik was. Dat gaat hartstikke goed. Ik was inderdaad vrij. Overigens voor de 4e keer vader. Ik heb nog 2 kinderen uit een eerder huwelijk. En opnieuw vader geworden. En toen ben ik in Zevenaar gaan werken, inderdaad. Waar mijn roots ongeveer liggen. Dat ligt ook in de buurt, in dezelfde omgeving. Als Brummen, waar ik geboren ben. Daar had ik het op zich prima naar mijn zin. Maar ik merkte wel dat als ik soms dagen had van 18 uur. Dat zijn dan toch lange dagen. Als je 6 uur 's ochtends in de auto stapt en je komt na middernacht thuis van je werk.
Ja, om te vergadering s'avonds.
Vergadering s'avonds. Ja, dan kon ik natuurlijk niet even thuis eten. Dat ging niet. En dat is niet erg als dat een keer is. Maar ik merkte dat ik mijn jongste 2 kinderen eigenlijk ook bijna niet meer zag. En toen dacht ik, ik weet niet of dit nou zo verstandig is. Er zijn andere dingen die minstens zo niet veel belangrijker zijn in het leven dan een hele leuke baan hebben.
Ja.
Nou.
Ja, en dan na 2 jaar, ik heb nog even gegoogeld. En de mensen vonden het wel heel jammer dat je wegging daar. Maar ze respecteerden de keuze, zo heet dat dan ook.
Ja, ja.
In de lokale kranten stond dat dan ook.
Ja,
En dan kom je hier in Baarle-Nassau.
Ja.
En wat lag er toen allemaal op je bord? Want dat leek me toch wel een hele uitdaging.
Nou, er lag genoeg op het bord. En dat waren inderdaad wat ABG-discussiepunten. De huisvesting. Er lag nog iets op tafel als het gaat over, goh, hoe verdelen we de kosten nou ten opzichte van datgene wat elke gemeente ook benut van die ABG-organisatie? Doen we dat nou op een eerlijke manier? Er lag nog iets op het bord als, voor welke regio is het nou handig om gezamenlijk als ABG-organisatie te werken? Keuze West-Brabant of Midden-Brabant? Dat lag in ieder geval op dat moment al op het bord. En mijn eerste werkdag zijn we ook nog even wezen kijken in het Audax-gebouw. Als het gaat over huisvesting gaat. Dus dat lag er eigenlijk allemaal vrij snel. En dat moest eigenlijk allemaal voor de zomer ook wel tot besluitvorming gaan leiden. Nou, dat is overigens ook gelukt. Althans, de besluitvorming daaromtrent.
Ja, dus.
Het besluit is voorgelegd.
Ja.
Ja.
En dan is een punt waar Jan en ik het in de voorbespreking ook nog even over hadden. Alleen al het feit ABG, daar werd in deze gemeente Baarle-Nassau best ook wat met argusogen naar gekeken. Maar natuurlijk reden om het wel te doen, hè? Kwetsbaarheid opheffen en ook schaalvoordelen benutten.
Ja.
Dat is nog niet zo meegevallen tot op heden.
Nou, dat weet ik niet of dat niet meegevallen is. Het is ook wel een beetje vanaf welk perspectief je kijkt. Als je echt zegt, heeft dat nou heel veel geld opgeleverd of bespaard? Zelfs dat is relatief. Er zijn namelijk in die tijd ook heel veel taken bijgekomen. Dus het is altijd lastig te vergelijken met hoe het zou zijn geweest als je het niet had gedaan. Er is maar één manier om dat te ontdekken, dat ze het daadwerkelijk niet doen en dan vergelijken. Maar dat gaat niet in de gemeente. Dus dat is lastig. Ik denk wel dat de stabiliteit van de organisatie, zeker als ik dat vergelijk met de organisatie waarvoor ik werkte in de periode 2005-2007. Dus toen Baarle nog een eigenstandige ambtelijke organisatie had. Ik denk dat die stabiliteit wel enorm is toegenomen. En ook de kwaliteit kan ik constateren, ook op onderdelen absoluut is toegenomen.
En stabiliteit zit hem dat dan in dat je op belangrijke kernfuncties meerdere mensen hebt?
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook meerdere mensen die meer kennis hebben. Kijk, één iemand kan veel weten. Maar als je drie mensen hebt die uit verschillende hoeken komen van opleiding of achtergrond, dan merk je ook dat die elkaar ook kunnen versterken. En ook,
dus je kunt ook specialisatie.
Ja, je kunt iets meer specialiseren. Ja, en soms ook generaliseren. Met als gevolg dat je dan ook meer achtervang hebt. Als er één ziek is, dat je vrij makkelijk een ander kan inzetten.
Ja, en dat was vroeger een heel punt.
Ja.
Ja, en als je dan ongeveer 300 medewerkers,
iets meer.
Ja, dan gaat er toch heel wat om. En dan, waar ze het hier vroeger al vrij lang over gehad hebben, is dan de samenstelling van de bestuur en de directie van de ABG. Moet dat per se gekoppeld zijn aan de secretarisfunctie van de gemeente Gilze en Rijen? Ja, dat blijft natuurlijk de vraag.
Ja, ik snap dat die vraag gesteld is, begrijp ik.
Maar er is één directeur, algemeen directeur.
We hebben één algemeen directeur en wij vormen met z'n drieën de directie. Dus de gemeentesecretaris van Alphen-Kaam en de gemeentesecretaris van Baarle-Nassau en de gemeentesecretaris van Gilze en Rijen vormen met z'n drieën de directie.
Ja. En jullie hebben dan de portefeuilles verdeeld?
Ja, we hebben min of meer een verdeling gemaakt. Ik zit wat meer op het ruimtelijke domein. Mijn collega uit Alphen zit meer op het sociale domein. En de algemeen directeur zit meer op de algemene taken, zoals bijvoorbeeld financiën, om iets te noemen.
En dan besluiten jullie op een gegeven moment.
Ja, het bestuur dan, hè?
Het bestuur. Er is iets voor te zeggen natuurlijk. Ik neem aan dat jullie dat voorgesteld hebben om meer mensen op één locatie te huisvesten.
Ja, het idee is ontstaan eigenlijk al bij start van de ABG. Van dat is goed dat we nu zo beginnen. Maar willen wij echt één organisatie zijn en willen mensen elkaar ook makkelijk kunnen vinden, hè, en ook makkelijk kunnen samenwerken.
Ja.
Dan helpt het natuurlijk enorm als je op één locatie zit. Ja.
Maar dan moet er ook weer. Hè, het Audax-gebouw kwam net al voorbij.
Mm-hmm.
Dat kwam hier laatst ook voorbij toen we een raadslid van de fractie Baarle op bezoek hadden. Die ook tegen het voorstel hebben gestemd. Hè.
Ja.
En de man zei, die vroeg zich af. Als je nu kijkt ook, en dat is natuurlijk een grote discussie overal in heel de wereld aan de gang. Wat moeten we met onze kantoren als de kans ook na corona groot is? En sowieso ook als corona onder de knie is. Laten we hopen dat dat ook weer komt met een vaccin. Dat hoeveel kantoorruimtes hebben we nog nodig?
Ja.
Of blijven mensen niet structureel 2-3 dagen in de week thuiswerken?
Ja, dat is een terechte vraag.
En ga je dan nog investeren?
Ja. Nou, daar was in die zin in de plannen ook wel in voorzien. Want het Audax-gebouw zouden we ook niet kopen. Dat zouden we ook bewust gaan huren. En we hadden ook een afspraak kunnen maken om eventueel minder te gaan huren. Of op termijn minder te gaan huren. Dus daar was in zoverre wel in voorzien. En twee, het Audax-gebouw was ook niet dusdanig groot. Dat als je alle vierkante meters van de drie gemeentehuizen zou salderen, dan zou je ook een groter gebouw terechtkomen dan wat we in het Audax-gebouw voor ogen hadden. Dus wat dat betreft zouden we sowieso al wel wat ingedikt zijn. Maar ik snap heel goed dat mensen in Baarle-Nassau denken van... goh, we hebben hier een prachtig gemeentehuis. Waarom zouden we toch in godsnaam naar een ouder gebouw... wat verder weg ligt, gaan verhuizen? En gelijktijdig zeg ik ja, ik gok dat de meeste mensen niet precies weten... in welk kantoorgebouw hun vergunningen bij wijze van spreken nu worden beoordeeld. Want die zitten nu bijvoorbeeld in Geelt en Rijen, die mensen. Ik denk dat de meeste mensen in Baarle-Nassau zich dat niet realiseren. En twee, de dienstverlening zeg maar vanuit het gemeentehuis hier, dat zou ook gebleven zijn.
Ja. Dus met andere woorden, ook vanuit jouw kant een warm pleidooi, hè?
Wel een pleidooi met gemengde gevoelens, want feitelijk heb ik twee functies, hè? Ik ben enerzijds directeur van de ABG. Dus als je me met die pet opvraagt, zeg ik het volstrekt logisch dat je op één locatie gaat zitten.
En dat antwoord hebben we net gehad. Hè?
En dat antwoord heb je net gehad. Maar ik ben gelijktijdig ook gemeentesecretaris van Baarle-Nassau. En dan vind ik er alles voor te zeggen om eens goed na te denken of je wel alles ver van jouw huis, ver van je bed moet organiseren en moet centraliseren. Want een van de redenen om in die ABG-organisatie te stappen in der tijd is natuurlijk geweest van, goh, laten we kijken of we de krachten kunnen bundelen, zodat we bestuurlijk ook zelfstandig kunnen blijven. En de vraag is natuurlijk of dat nou een handige zet is als je met z'n allen in één gebouw gaat zitten, of dat op termijn je daarmee dan borgt. Maar dat is een hele andere vraag. En dan zet ik mijn pet op als gemeentesecretaris. Dus nou, daar durf ik inderdaad ook wel vraagtekens bij te zetten.
Ja. Maar dat is wel een lastige, Rian. Met twee petten...
Ja.
Ik ben blij dat je het zo eerlijk schetst, want dat is toch een dilemma, hè?
Ja, dat is een voortdurend dilemma. Dat geldt overigens voor mij. Maar dat geldt ook voor het ABG-bestuur. Want het ABG-bestuur, dus feitelijk degene...
Ja, net op terugkomen.
Ja, degene die het besturen. Ja.
Dit jaar is dan onze burgemeester de voorzitter. Ja. Dat wisselt elk jaar.
Om de twee jaar.
Ja. Om de twee jaar.
Ja,
ja, dan werk je daar zo lang aan zo'n klus. En dan ineens komt dit uit de hoed getoverd, laat ik het dan maar zo zeggen, hier in Baarle-Nassau. Terwijl die andere gemeentes daar een andere kijk op hadden.
Ja. Nou, die andere kijk lag wel wat genuanceerd. Het is niet zo zeg maar, dat in andere gemeenten unaniem gestemd is op.
Nee.
Dus dat lag ook wel wat genuanceerder. Maar ik denk dat je dat goed ziet, Rian. Het is soms lastig om enerzijds ABG-bestuurder te zijn... en anderzijds gewoon collegelid of burgemeester te zijn. En dat geldt voor mij net zo. Het is soms lastig om gemeentesecretaris te zijn van een gemeente... waar je een warm hart voor hebt... En waarvan ik zie dat het wat complexer is dan de gemiddelde gemeente. Daar hoef ik niet lang over te spreken, denk ik.
Ja, ik hoorde wethouder zeggen, met de pistool op de borst is het allemaal zo gelopen.
Nou ja, kijk, het is wel zo op het moment dat je gaat samenwerken. Hè. Er is een convenant getekend aan het begin van dit jaar. En daar is wel uitgesproken voor, goh, laten we gaan voor de meest optimale huisvesting voor die ABG-organisatie. Ja, en vervolgens kun je natuurlijk discussiëren van wat is dan het meest optimaal, gelet op de context van waaruit je vertrekt. En die context verschilt natuurlijk ook voor die drie gemeenten, van waaruit zij vertrokken zijn in de tijd.
Ja. Nu heb jij bij je aanstelling in Baarle-Nassau gezegd, ik herhaal maar een quote die ik in de krant las, dat een van de aantrekkelijkheden om hier te werken is toch wel de geografische verwevenheid, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Die speelt hier denk ik ook nog wel een rol in. Als het gaat om de huisvesting. Want de angst die natuurlijk bij veel mensen in Baarle leeft... is dat hoe verder bestuurders of ook ambtenaren afkomen te staan... van onze typische situatie, hoe minder gevoel daarbij is.
Ja, nou, ik denk dat helaas sowieso is op het moment dat je wat opschaalt. In de periode dat ik in Zevenaar heb gewerkt... Daar heb ik het laatste stukje nog van een fusie mee mogen maken tussen twee gemeenten. Om vervolgens het grotere gemeente Zevenaar te worden. En dan zie je op het moment dat het groter is, dat mensen gewoon wat lastiger kunnen doordringen tot de kernen. Zeker als ze wat verder van het gemeentehuis af liggen. Ja, en als je daar in Zevenaar zeg maar 20 kilometer voor moet rijden om te kijken hoe het daar precies zit. Dan sta je daar gewoon wat verder vanaf. Kijk, heel vroeger kwamen bijna alle ambtenaren uit de gemeenschap waarvoor zij werkten. En die tijd verplicht, hè?
Ja.
Gemeentesecretaris had in de tijd kon niet eens aan een andere gemeente komen, al zou die willen. Ja, die tijd hebben we natuurlijk achter ons gelaten. En dan zie je ook dat door het opschalen, dat het wat lastiger is om die verbondenheid te hebben. Maar anderzijds wil het niet zeggen dat dat niet kan. Daar kun je natuurlijk wel het nodige op organiseren. En daar zijn we ook wel mee bezig, om te kijken of er meer verbondenheid kan bestaan of blijven bestaan. tussen diegenen die aan de gemeenschap werken of voor de gemeenschap werken en de gemeenschap zelf.
Ja, ja. Ja, en Baarle Nassau, Baarle Hertog, en dat is jou ook ondertussen ook wel bekend, is soms een gedwongen huwelijk en soms van harte.
Ja.
En ook een huwelijk met ups en downs.
Ja, absoluut.
En dat is misschien nog wel een onderwerp om de volgende keer nog over te hebben.
Maar wel regelmatig contact met de algemeen directeur wordt die functie genoemd. Hè,
want hier in de aan Vlaamse zijde.
Ja, zeker. Jan Vervoort.
Ja, met Jan heb ik goed contact. Ik kende hem natuurlijk al uit de periode 2005-2007, zal ik maar zeggen. Dus ja, wij hebben veelvuldig contact. Hoewel dat ook vandaag de dag vanwege corona wat lastiger is. Mm. Dus we hebben elkaar een tijd ook niet gezien, maar wel af en toe gebeld en gesproken. Ja. Ja. En het gaat daar net even wat anders dan hier. Hè? Als het over corona gaat.
En dat maakt het sowieso interessant. Ja, we moeten, gelet op onze andere gasten, ook hier alweer veel te snel natuurlijk een eind aan het interview maken. Sowieso dank voor je komst.
Geen dank.
En goed dat wij ook kennis gemaakt hebben.
Zeker.
Gewoon interessant. Jij hebt ook een nummer aangegeven.
Dat klopt.
Kun je vertellen welk nummer het is? Want ik heb het in voorbij horen gaan.
Ja, het is het nummer Lucky All My Life van Raccoon. En dat vind ik op punt 1 een heel erg mooi nummer. En punt 2 is wel een beetje, ieder huwelijk heeft zo zijn lied, hè, zeg ik altijd. Nou, dit lied past eigenlijk wel bij mij en mijn vrouw. Dat vinden wij een leuk nummer. Dus dan rijden wij als we zo op vakantie gaan, dan komt dit nummer zeker voorbij.
We gaan nu beluisteren en we zitten in ieder geval tegenover een, ik mag bijna zeggen, stralende gemeentesecretaris.
Nou, dank u wel.
Heel veel succes verder in de carrière.
Dank je wel. Yeah, you can sweet talk all you like. But pretty words don't make it better. You let the fire burn all night. Yeah, all night. The front door was open, I left my keys in. Guess I've been lucky all my life. Now she's so fed up with my easiness, I won't get any tonight. Ooh, no. Ooh.
Ja, terwijl de klanken van Raccoon wegsterven, zoals ze dat zo mooi zeggen, heeft plaatsgenomen aan onze tafel, onze anderhalve meter tafel. Mensen komen hier ook allemaal keurig met mondkapjes binnen, Maar tijdens het spreken, dan mogen die af natuurlijk. In coronatijd mag dat ook. Heeft plaatsgevonden, ja, Rian heeft al even geïntroduceerd, Alwijn ten Katen. Lid van het algemeen bestuur van Brabantse Delta Waterschap namens het CDA.
Ja.
Maar voordat we daarover praten, is het misschien toch ook wel aardig voor de luisteraars, ook al ben je hier al een keer geweest, om te vertellen waar je zo vandaan komt en wat je in het dagelijks leven doet en wat jou heeft bezield om je beschikbaar te stellen voor het waterschap.
Ja, hartstikke leuk dat ik hier weer inderdaad voor de tweede keer mocht zijn. Want anderhalf jaar geleden was ik hier ook. Toen was het nog campagnetijd in hoop om gekozen te worden.
Nou, inderdaad.
Dat is gelukt.
Ja, we gaan hem nu aan de tand voelen, wat hij gedaan heeft.
Ja, dat hoort erbij, hè?
Dat hoort er zeker bij. Nou, ik heb een aantal beloftes gedaan. Een aantal zijn al gerealiseerd en andere niet natuurlijk. Maar waar kom ik vandaan? Nou, ik kom dus op de plek waar het gemeentehuis in ieder geval niet komt. En dat is Rijen. Daar zit het nu. En mogelijk dat het daar blijft. Ja, we zien wel hoe dat loopt. Ik woon dus in Rijen al een tijd. En in het dagelijks leven ben ik manager juridische zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dus daar heb ik ook af en toe nog wel eens wat werk aan. Zeker de laatste tijd met Nertsen en zo. Die ook last van corona hebben. Ja, water. En water vind ik, ja, dat is gewoon echt een passie van mij. Met de paplepel eigenlijk een beetje ingegeven door mijn ouders. En zeker als je erin verdiept. Ja, zonder water wordt het toch erg lastig voor de mens. En het is mooi als je dus droge voeten kan houden. Maar ook als er zuiver water is. En dat er voldoende beschikbaar water is.
Hadden jouw ouders iets met water?
Ja.
En die kwamen hier uit Brabant? Of
nee, andere, nee. Of mijn ouders komen uit, of tenminste, die woonden in Zoetermeer.
Dat is ook heel waterrijk daar.
Ja, en dus mijn moeder werkte heel veel bij het Hoogheemraadschap Delfland en Schieland. Mm. En mijn vader was hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat met de waterportefeuille. Dus die hebben dus heel veel dan met water. En ik ook met polders en dingen. Het is mooi. En ja, de liefde heeft mij naar Brabant gedreven. En daarom woon ik nu waar ik woon.
En dat verklaart ook van thuis uit de interesse. En dan op een gegeven moment, want jij zit... misschien is het ook wel aardig om even toe te lichten. Hoe is nou zo'n bestuur samengesteld, het algemeen bestuur? Want dat heeft verschillende gremia die daarin vertegenwoordigd zijn, zoals de politiek.
Ja, het algemeen bestuur is eigenlijk politiek. Volledig politiek. In die zin, het algemeen bestuur is gewoon een gemeenteraad. Hè? Dus de algemeen bestuursleden zijn gemeenteraadsleden eigenlijk. En ik zit er namens CDA. Bijzonder bij een waterschap is dat je ook nog de geborgde zetels hebt. Dat betekent dat de agrarische sector, zoals ongebouwd, heeft een paar zetels die ze zo en zo mogen innemen. Bedrijfsleven, KVK doet dat. En natuur en terreinen hebben vastgestelde zetels en die hebben interne verkiezingen. En de rest wordt gewoon gekozen, zoals ik anderhalf jaar geleden.
En er waren zeven partijen zoiets. Althans, ik kan me herinneren bij het tellen van de stemmen allemaal toen.
Ja, er zijn naast de drie geborgde belangen zit daarin natuurlijk het CDA, VVD... Ons water, waterbreed, die vormen ze samen één fractie, water natuurlijk, PvdA. En water natuurlijk, dus dat zijn, dat zijn ze dan. Vergeet ik iemand? Nee, ik vergeet niemand.
En wat gaat, voor de mensen die dat niet weten, waar gaat het waterschap eigenlijk over?
Ja, het waterschap gaat eigenlijk heel simpel over twee kerntaken. Droge voeten houden, dus denk aan... de dijken, het wegpompen van te veel water, wateroverlast wat in gemeentes plaatsvindt. Proberen ruimtelijk in de omgeving zo te organiseren dat dat overlast wordt voorkomen. En het andere belangrijke punt is proberen water vast te houden en de waterkwaliteit. Want als je je wc doorspoelt, nou, dan komt het in het riool van de gemeente. Maar dat gaat dan allemaal naar de rioolwaterzuiveringen van het waterschap. En dan wordt het water eigenlijk schoongemaakt. En dat gaat dan in de kanalen en sloot en stroom dan naar zee meteen. En dat is een beetje jammer.
Er is in Nederland al heel lang een discussie over of het vierde overheidsorgaan, om het zo maar te zeggen, naast Rijk, provincie en gemeente, of dan ook nog apart een waterschap moet zijn. Hè? Met een klein kantoortje daar bij het kasteel Bouvigne. Hè? Er zijn heel veel mensen die zich afvragen, moet dat nou zo? En jij kent het nu van binnenuit, hè?
Ja.
Hoe kijk je dat tegenaan?
Ja, het is een functionele democratie. En zoals het heet, is opgezet voor de functie, die belangrijke taken, waterzuivering, waterkwaliteit. Want zeker dan in het westen van het land, of die bij ons beneden peil liggen. Want hier lig je aardig wat, ik geloof 16 meter boven NAP, zoiets. Mm-hmm. Daar stroomt het wel weg. Maar neem bijvoorbeeld bij Waalwijk of ook al bij Oosterhout. Als we daar de pompen uitzetten, of Moerdijk, dan ligt het onder water. Nou ja. En je wil niet bij zo'n belangrijke functie dat moet strijden om andere politieke belangen. Hè? Want het is niet spannend water, hè? Want het is zo goed geregeld in Nederland, het wordt niet echt veel overstroomd. Dan wil je niet hebben, persoonlijk ik, dat er bijvoorbeeld bij de provincie zou liggen. Waarbij er gekozen moet worden, geven we geld uit aan een mooie rotonde. Hè? Dat levert veel stem op, want ja, de politici willen graag herkozen worden. Zo is het nou eenmaal. Of gaan we dat... Ja, de dijk toch nog maar eens een keer goed verstevigen. En moet dat dan wel? Dit zijn gewoon dusdanige belangen, vind ik dan. Waar je zegt, nou, dat rechtvaardigt een aparte democratie. En het is de oudste democratische vorm eigenlijk al van Nederland. Het oudste bestuursorgaan.
Ja, en als je dan kijkt hoe Nederland is samengesteld qua oppervlakte gebieden en wat er allemaal aan water is in Midden- en Noord-Nederland. Ja, dan moet er echt iets goed georganiseerd zijn. Wil je dat allemaal daar goed geregeld kunnen krijgen? Willen we niet overstromen op een of andere gekke manier nu de natuur allemaal aan het veranderen is?
Ja. Ja, en nu moeten we ook vooral, en dat nu de grootste uitdaging vind ik nu voor het waterschap, waar we hier dus in Baarle last van hebben, ook in andere gebieden. Het is een hoge droge zandgrond, zoals ik het maar eventjes verdroging. Er komt te weinig water. Als het niet valt, dan moet je toch op de een of andere manier zien vast te houden. Of water wat we al hebben, zoals bijvoorbeeld bij waterzuivering, laten we wegstromen. Maar stel dat je dat water nou, dat kunnen we, dusdanig zuivert, dat het geschikt zou zijn om voor de agrarische sector te gebruiken. Of te leveren gelijk aan Brabant water. Hè, omdat in technisch is dat mogelijk. En dat is ook, het was eigenlijk niet eens zo heel veel... meer. En dan hou je dus water in het gebied vast. Want weg is weg. Ja, en als de regen niet valt en er komt niks uit België hier gestroomd. Uit België hier gestroomd. Dan houdt het gauw op.
Is dat ook een van de initiatieven waar jij je hart voor gemaakt hebt?
Ja. Ja. En daar zijn we nu heel ver mee. Overigens, de waterzuivering in Baarle-Nassau is overigens aan een grondige renovatie toe. Het zit aan de max van zijn capaciteit. Er komen meer mensen, dus meer er moet gewoon meer gezuiverd worden. En dat is dan een kans om te zeggen, nou, gaan we een andere zuivering bouwen die zo goed dat kan doen? Of zeggen, we gaan helofietenfilters plaatsen? Dat is eigenlijk gewoon op eigenlijk natuurlijke wijze met rietvelden dusdanig zuiveren dat je het gewoon helemaal in het gebied had. Dan kan je dan keuzes maken.
Dan krijg je dan rietvelden aangelegd.
Ja, ze krijgen hier
stukken. Is dat grote stukken namelijk waar het om gaat?
Nou, zo groot is voor ons zo groot is de waterzuivering in Baarle-Nassau niet in vergelijking bijvoorbeeld met de grote die in Bad. Hè, in Bad in Zeeland hebben we een hele grote. Ja, en inderdaad. En daar zuiveren al het water van Roosendaal, vanaf Moerdijk, Bergen op Zoom enzovoorts. Dus al dat hele gebied, al dat water wordt dan naar Bad gebracht. En daar zuiveren we dat water. En dat wordt nu dusdanig stuk al gedaan dat we waarschijnlijk aan de industrie in Antwerpen gewoon industrieel water gaan leveren. Dan komt het ook niet uit het gebied en dat is fijn, want dan hoeft de Biesbos niet... want daar komt eigenlijk het water van Brabant Waterdingers vandaan. Dan hoeft het dan minder te onttrekken.
Ja, want ik heb ook een artikel van jou gelezen waarin je het voorbeeld ook aanhaalt van Waalwijk.
Ja.
Want daar wordt water gezuiverd en het heeft dan een dusdanige kwaliteit dat het bijvoorbeeld, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld, bij de Efteling gebruikt kan worden voor de fonteinen. En die zijn daar nogal wat.
Ja, dat is dan eigenlijk niet Waalwijk, dat is de waterzuivering in Loon op Zand. Al het water wat je dus ziet in oppervlaktewater van de Efteling, behalve wat er zelf gevallen is, komt eigenlijk uit waterzuivering van Loon op Zand. Dus dat is wel, dat is natuurlijk prachtig.
Ja.
Want ja, het verbruikt best veel water. Hè? Dus niet alleen het water, maar ook het mooie groen. Tenminste, ik ben een groot liefhebber van de Efteling. Hè? Dus misschien had ik droomvlucht moeten aanvragen, maar dat is wat anders.
Het is ook een mooi park.
Daar kan je heel goed mee gewoon planten
Maar als jij dit zo beschrijft, hè, eigenlijk het herwinnen van het regenwater. En ook het gezuiverde water, niet lozen op het oppervlaktewater, maar gewoon opnieuw gebruiken.
Ja, en dan niet als zo snel mogelijk, hè, zoals vroeger is ingebouwd voor landbouw, zo snel mogelijk alles weg laten drijven. Want nu ook zien...
Vasthouden.
En dat vindt de agrarische, want de CDA heeft best een grote agrarische achterban. Die vinden dat ook eigenlijk heel erg prettig. En het mooiste is als je nog in natuurgebieden veel water kan opslaan. En dat als een sponswerking kan gebruiken. Dus als het droog wordt, laat je het daar weer langzaam uit.
En dat voorbeeld met die planken, heeft dat dan nog aangeslagen? Of?
Ja, er zijn heel veel planken uitgedeeld. De planken, gewoon plankjes die agrarische ondernemers in hun slootjes kunnen zetten. En dan kunnen ze het water mee tegenhouden. Als je het water tegenhoudt, loopt het niet weg. En dan gaat de grondwaterstand ook wat beter omhoog. Hoe meer je vasthoudt, des te beter het is. Hoewel, je moet wel capaciteit hebben dat als we eens wateroverlast hebben. Ik heb het zelf in rijen overgemaakt. Ik stond echt met zandzakken, moest ik mijn eigen huis...
Maar ja, dan hebben we in kamer
ook.
Precies een maand geleden.
Ja, dus...
Maar als je nou dit soort voorstellen bekijkt... Alwijn, daar kunnen mensen toch bijna niet tegen zijn. Dus waar zitten dan nog in het algemeen bestuur hier... bijvoorbeeld over zo'n onderwerp belangen tegenstellingen?
Nou ja, we hadden het net al eventjes over. Dat kost geld. En het waterschap is natuurlijk een van de weinige, behalve de nationale overheid, die volledig gefinancierd wordt op een paar kleine derde gelden na, door de inwoners van het waterschap. Dus wij hier aan...
Wij betalen allemaal.
Wij met z'n allen.
De waterschapsbelasting.
Ja. De waterschapsbelasting, de rioolwaterzuivering. Ja. En er zijn er twee. Nou, daar is al heel veel discussie over. En ja, die zijn natuurlijk... niet zo heel fors, maar ja, ze stijgen wel. En als je nieuwe plannen in het systeem moet aanpassen, ja, dat kost geld. En dan kan je nou zeggen, ja, gaan we dat nou wel doen of gaan we dat nou niet doen? En daar zie je dus de verschillen. En de een zegt, ja, ik wil alleen maar geld uitgeven, bijvoorbeeld voor een stuk natuur. De ander zegt, ja, we moeten water wel vasthouden, maar het mag niet te duur worden. Want ja, het is al heel duur voor de mensen. Nou ja, en daar zit dus echt best een behoorlijk groot politieke discussie.
Maar ik denk, als je puur kijkt naar het doel, dat ook de mensen die daar zitten voor natuur en milieu er ook bij gebaat zijn, dat de verdroging wordt tegengegaan.
Ja, alleen bijvoorbeeld wat zij onlangs ook zeggen is, ja, we zouden alle een verbod moeten uitvaardigen dat agrarische ondernemers bijvoorbeeld grondwater kunnen oppompen. Nou, daar zijn wij dus niet voor. Hè, je moet naar een goede waterbalans, want ook de diepere lagen, hè, zoals we die nu hebben laatst over Brabant Water en Vitens, die zeggen ja, hè, er komt hier genoeg water omdat het uit de Ardennen stroomt en zit je in die lagere waterdingers, maar daar wordt heel veel water voor opgepompt en dat houdt ook op en toch communiceert het een klein beetje met elkaar. Dus je moet heel goed kijken eigenlijk dat je water zuiver beheert en niet zeggen nou jij mag wel en jij mag niet, maar dat je daar eigenlijk een soort regelingen met, want kijk, als de agrarische ondernemers geen water meer hebben om hun land te bevloeien, dan wordt het eten toch ook komt een stuk in gevaar. Je kan zeggen, ja, we importeren alleen maar. Maar ja, ik vind het toch wel heel erg belangrijk dat je homegrown voedsel hebt. Want dan weet je wel wat ermee gebeurt. En ja,
maar betekent dat dan, als ik goed begrijp, dat als de agrariërs, en de laatste week is dat extreem veel gebeurd, water oppompen hier, al die groeiinstallaties die we zien. Dat is van dusdanige lagen dat als dan er weer overvloedige regenval komt, laten we hopen, dat het dan niet doorcijpelt naar die lagen. Dat...
Jawel, die lagen wel.
Voor een deel.
Natuurlijk, want er is ook gewoon een deel dat de plantjes opdrinken. Of dat gewoon, als je het niet goed tegenhoudt, zoals met die planken of met stuwen. Hè? Stuwen zijn van die kleppen die omhoog gaan. Dan stroomt het er heel snel uit. En daarom dus ook laten we veel water vasthouden. Want dan kan je het langzaam laten infiltreren. En het mooiste is, kijk, een keiharde regenbouw heb je eigenlijk niks aan. En mensen zeggen, nou, het heeft heel hard geregend. Nou is de grondwaterstand vast weer goed. Nee. Want dan spoelt het heel snel uit. En dan is het zo weg. Mooi woord, laatste vertelde Kees de Jong. Eigenlijk moet het water inzegenen. Zoals dat heet. Gewoon heel zachtjes erin doen. Ja, en ik vind ook als christendemocraat best wel een mooi woord.
Ja. Nou, dat is een hele mooie afsluiting.
Dat is bijna een heel mooi bruggetje naar ons volgende onderwerp. Misschien dat Bernardus, nou weet ik niet of daarna geofferd werd, volgens mij niet. Maar of dat die daar nog in kan helpen, daar gaan we het dadelijk over hebben. We hebben jou gevraagd om een favoriet nummer door te geven. En je hebt een nummer van Pearl Jam.
Ja.
Kun je aangeven waarom je dit zo'n mooi nummer vindt?
Gewoon, ik vind het... ik heb laatst... dat dit een van de onbekendere nummers eigenlijk is van... Of het is wel bekend, maar een hele andere Pearl Jam dan je normaal ziet. Dit is een prachtig vocaal. Een nummer met een hele mooie... Ja, dat is echt hele mooie muziek. De andere vind ik ook mooi, maar het is zo... Ja, ik heb een vriendengroep en we drinken dan wel eens een biertje. En dan vergelijken we nummers. Zeggen ze, ja, maar dit is een mooi. Daar waren we het allemaal mee eens. Dus het is gewoon
jouw lievelingsnummer.
Omdat ik gewoon een puur mooi nummer vind.
En voor jou ook wel toepasselijk als watersoldaat, hè, als ik je zo mag noemen. Ja. Het nummer Soldier.
Ja, in love.
Heel hartelijk dank voor je komst.
Allemaal bedankt.
Graag gedaan.
Ja, luisteraars, wij zijn alweer bij onze derde gast, Jacqueline van der Kaat, Ulekoten. Zij is een van de organisatoren, mag ik wel zeggen, van de Bernardus Octaaf.
Ja.
In Ulekoten.
Vanaf het begin dan de...
Ja, en voordat we jou gaan bevragen ook over hoe dit jaar moet gaan lopen, en dat heeft natuurlijk alles weer te maken met corona, misschien ook wel heel goed om toch nog eens heel even kort toe te lichten, wat houdt het nou eigenlijk in?
De Bernardus-octaaf. De Heilige Bernardus is de patroon van onze parochie. Van onze parochiekern, moet ik tegenwoordig zeggen. Want we zijn nu de Sint-Jan de Doper-parochie. Samen met Geelze, met Alphen, met Riel, met Kaam en met Baarle-Nassau en Ulekoten. Sinds 1 januari zijn we de Sint-Jan de Doper-parochie. En wij zijn de kern Ulekoten dan. En wij hebben al... Ja, dit jaar voor het 25e jaar dat we het octaaf weer volledig als 8-daagse vieren. En dat betekent dan eigenlijk iedere dag een viering in de kerk of bij de kapel.
Met een eigen thema?
Ieder jaar zoeken wij een uitspraak of een, iets van de Heilige Bernardus waar we dat jaar het thema van maken. En ja. Daar maken we dan ook een prentje van dat mensen dan als aandenken, als ze onze kerk of kapel bezocht hebben, dat ze dan dat mee mogen nemen als aandenken.
Ja, ik heb naar het thema gezocht en daar staat dan dat de Heer zijn woord uitzendt en vloeibaar maakt voor ons. Maar dat zal, neem ik aan, Michael Prazing, als hij voorgaat in de dienst, nog wel het nodige uitleg over geven hoe we dat allemaal moeten lezen en hoe we dat ook moeten waarnemen.
Ja, en pastoor Demmers natuurlijk ook. Hè, want Demmers, we beginnen op 20 augustus.
Oh, ja.
Hè?
Ja.
20 augustus is de feestdag, dat is de sterfdag van de heilige Bernardus. Dat is vaak toch wel moeilijk dat het in augustus valt, want het valt vaak in de vakantietijd. En dan valt het niet altijd mee om het rond te krijgen. Ja, dit
dat is
jaar,
een vaste dag altijd, hè?
Ja, dit jaar zijn we helaas af moeten wijken van de 8 dagen, want vanwege de corona allemaal. Dus moeten we toch op een andere manier organiseren als andere jaren.
Om even af te maken, dus 8 dagen lang is er een themaviering. En soms met de processie naar de Bernarduskapel.
Dat is altijd de 20e als bij goed weer. Normaal gesproken, maar ja, dat gaat nu ook niet gebeuren, want nee. dat mag niet.
Dan is
er
ook een kruisweg ook altijd.
Dat is op dinsdagochtend om 10 uur. Die laten we wel doorgaan.
En zo heeft iedere dag zo zijn invulling en ook met verschillende pastoor of voorganger.
Ja, dit jaar hebben we dan, dat was vorig jaar al bekend, omdat Michael Prazing oorspronkelijk ook de eerste aanzet gegeven heeft om het octaaf weer volledig in ere te herstellen. Hebben we die gevraagd om dan deze keer de zondag de bedevaarsdag voor te gaan. En daar wilde hij graag aan meewerken. Daar zijn we ook heel blij mee. En hij is ook eigenlijk ieder jaar wel een keer in het octaaf een viering voorkomen gaan. Dat, sinds hij vertrokken is, zeg maar.
Ja, daar
hij zit nu in
op.
Oudenbosch en ja. De omgeving. Ja.
Ja, wat dat betreft heeft hij er ook nog een aanhang. Althans, met name voor Bernardus, richt ik die kant uit Wouw, dacht ik, dat we daar eens een keer geweest zijn. En ja, dan valt er altijd toch iets, het is nou wel een afgeslankte vorm, maar het is belangrijk dat het voort blijft gaan.
Ja, dat was ons idee ook, om het toch niet helemaal in het water te laten vallen. Dus toch de schouders eronder en toch enkele dagen iets organiseren in de hoop dat de mensen ook, ze zijn allemaal van harte welkom, zij het op die 1,5 meter afstand natuurlijk op van tevoren aangegeven plaatsen in de kerk en zo. En ja, mensen moeten zich nu aanmelden en wij hopen van harte dat ze toch die moeite nemen. Want ja, als wij iets organiseren is het natuurlijk leuk als er pelgrims komen. Dan samen vieren is altijd fijner als als
voorheen. Andere jaren kwamen er ook altijd pelgrims, om zo maar te zeggen, die ook een voettocht maakten.
Ja, die voettochten,
het omliggende dorp.
Die voettochten die gaan nu dus ook niet door.
Nee.
Ja, mensen kunnen individueel natuurlijk dat wel ondernemen, maar niet georganiseerd deze keer vanwege de corona.
En dat is ook een richtlijn die ook vanuit het bisdom wordt uitgevaardigd of ook vanuit jullie eigen organisatie?
Dat is eigenlijk ook wel een beetje landelijk beleid. Hè? Evenementen die zijn allemaal niet zo goed te organiseren nu. Hè? Dat moet je heel creatief doen.
Ja, 1,5 meter is dan heel moeilijk vol te houden.
Maar het belangrijkste is natuurlijk het aanmelden. Hè? En ik heb begrepen dat het Annie Cox daarvoor de persoon is. Dus die kun je dan bellen.
Of e-mailen kan
of
ook.
Een mailtje. Ja. Misschien voor alle duidelijkheid dat de mensen die het nog niet weten, die kunnen allemaal dit teruglezen in ons weekblad. Er staat een heel mooi programma, aangepast programma voor de 25e editie van het Bernardus Octaaf. Dus, en daar staat ook het telefoonnummer en het e-mailadres van Annie Cox bij. En een hele mooie foto van Michael Prazing. En wat me dan opvalt is het kassuifel wat hij daar draagt. Ja, dat lijkt wel echt op zijn lijf geschreven. Dat met de afbeelding van de heilige Bernardus, dan weet ik niet of dat van hem is of van de parochie.
Dat heeft Michael speciaal laten vervaardigen bij het 200-jarig bestaan van de parochie, volgens mij. Weet ik niet meer precies zeker, maar in ieder geval heeft dat initiatief genomen om, om een speciaal Bernardus kazuifel.
Ja, ik weet dat dat een van zijn hobby's is, maar dat mag toch best een keer gezegd worden en een keer gezien worden, laat ik het zo zeggen. Ja.
En zo geven wij natuurlijk ook altijd de feiten weer. Toch nog even over Bernardus in Ulicote. Hoe belangrijk is zo'n Barnardus Octaaf ook voor zo'n gemeenschap in Ulekoot? Is daar veel draagvlak voor?
Ja, het is natuurlijk de patroon van de parochie. Dus ja, als je kijkt, spreek ik wel over tijden terug. Dat komt nu niet zo vaak meer voor. Maar er zijn ook heel veel jongens naar Barnardus genoemd. Hè, die Ben genoemd zijn van vroeger uit. Hè. En er is een Barnardus school en er is een Barnardus kerk en een Barnardus kapel. Dus en die kapel die bestaat ook 75 jaar dit jaar.
Ja.
En dat is een juweeltje. Ja, voor de mensen die daar nog nooit geweest zijn, achteraan in de Bosstraat. Het is Belgisch grondgebied, maar het is echt de moeite waard om daar naartoe te gaan.
Ja, zeker weten. En die zie je dan ook tijdens zo'n viering, zie je dan tijdens die viering ook mensen die je normaal niet in de kerk zou zien?
Jawel, ja. Er zijn, ik weet dat er ook van ver komen er ook mensen. Gewoon altijd naar de zondagviering soms. En ja, ik hoop dat die ook de website vinden en dat die ook weer gewoon komen zoals anders.
Ja,
ja.
Ja, ja, nood breekt wet soms. Hè. Het is dit jaar in afgeslakte vorm. En ik denk dat het alle respect verdient voor het feit dat jullie, ondanks alle moeilijkheden die je dan hebt om iets te organiseren, toch in afgeslakte vorm laten doorgaan.
Ja, en nu is het ook geen... Ja, dat was altijd onze traditie om iedereen koffie of thee aan te bieden na elke viering. Maar dat gaat nu ook heel moeilijk zijn, ja. Dus dat doen we niet. Maar gelukkig is onze actieve kermiswerkgroep die opgericht is toen de kermis ineens niet meer kwam in Ulekoten. Die zijn ook actief en die organiseren toch op zondag de kermis in Ulekoten. En die hebben nu bedacht, omdat ja, heel Ulekoten bakt, dat is allemaal een beetje moeilijk met die corona nu. Dat gaat eigenlijk niet. En nu hebben ze bedacht van ja, jullie hebben toch ooit Barnardus-koeken gehad? Van waar hadden jullie die vandaan? Nou, die hadden wij van Leo Remijsen. En ja, zij hebben dat opgepakt. En ze hebben, als het goed is, Barnardus-koeken. En die zal Michael waarschijnlijk ook in gaan zegenen. Dus dan kunnen mensen daar zoveel mogelijk buiten en ook binnen op afstand toch elkaar ontmoeten en even een bakkie doen.
Dus er worden gezegende Barnardus-koeken.
Ja.
Nou, ja. Dan moeten we zeker komen.
We hebben jou ook gevraagd een muzieknummer. Jij had zelf nog een muzieknummer meegebracht. Kun je er iets van zeggen?
Ja, dat is het aloude Barnardus-lied. En dat heb ik ooit... Ik heb een cd opgenomen bij het 60-jarig bestaan van de Barneu-Bedevaart. Ook voor de opbrengst daarvan. En van iedere verkochte cd gaat een paar euro daar naartoe. En ik heb het Barnardus-lied erbij gezet, ook als laatste lied. Omdat Barnardus ook een Maria-vereerder was. Dus dat heeft ook raakvlak met elkaar. En die cd's die dan in Ulekoten verkocht worden, daar krijgt het Barnardus-octaaf de opbrengst van.
Ja, we gaan het beluisteren. Ik wil jou heel hartelijk danken voor je komst. En succesvol deel van het octaaf, om zo maar te zeggen.
Ja, wat ik nog even wil zeggen. Er staat op het poster wel dat het koor zingt, maar ook dat mag niet. Het is een afvaardiging.
Helaas. We zullen jou zeker tegenkomen.
Ja.
Dankjewel.
Oké, bedankt.
Thank you.
luisteraars. Zo zijn wij heel mooi geëindigd met de stichtelijke muziek van het Bernarduslied uit Ulecoten. Gezongen ook door Jacqueline van der Kaar, die hier was. En daarvoor hebben wij gesproken met Michel Tromp. We hebben hem eens goed aan de tand gevoeld over de ABG-gemeente en de huisvesting. En daar kunnen we nog ongetwijfeld meer van verwachten. En we spraken ook nog met onze man van het waterschap, Alwijn ten Katen. En die heeft ons geleerd dat de hatelijke buien, zoals ze in Baal zeggen, dat die niet nodig zijn, maar dat het gezegend moet regenen. Nou, met Bernardus als steun in de rug moet het helemaal goed komen.